Vervolgens zal u gelezen worden uit twee gedeelten uit de Heilige Schrift. Johannes 7, vers 37 tot hoofdstuk 8, vers 11. En uit de profetie van Jeremia, hoofdstuk 17, de versen 13 en 14.
En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, dewelke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de scharen deze reden horende, zeiden deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden, deze is de Christus. En anderen zeiden, zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit de zaden Davids en van het vlek Bethlehem, waar David was? Er werd dan tweedracht onder de scharen om zijnentwil. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën, en die zeiden tot hen, waarom heb gij hem niet gebracht? De dienaars antwoordden, nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. De fariseeën dan antwoordden hun, zijt ook gij lieden verleid? Heeft iemand uit de overste in hem geloofd of uit de fariseeën? Maar deze schare die de wet niet weet, is vervloekt. Nicodemus zeide tot hen, welke des nachts tot hem gekomen was, zijnde een uit hen, oordeelt ook onze wet de mens, tenzij dat zij eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet? Zij antwoordde en zeide tot hem, zijt gij ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet opgestaan is. En een iegelijk ging heen naar zijn huis. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel. En al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw, in overspel gegrepen. En haar gesteld hebben in het midden, zeiden zij tot hem, meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden, dat er zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij, hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen, die van ulieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En wederom, nederbukkende, schreef hij in de aarde. Maar zij, dit horende, en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten, en de vrouw in het midden staande. En Jezus, zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar, vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En hij zeide, niemand heer, zij zeide, niemand heer. En Jezus zeide tot haar, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Lezen we nog twee versen uit Jeremia 17, vers 13 en 14. O Heere, Israëls verwachting. Allen die u verlaten zullen beschaamd worden, en die van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden, want zij verlaten de Heere, de springader des levende waters. Genees mij, Heere, zo zal ik genezen worden. Behoud mij, zo zal ik behouden worden, want gij zijt mijn lof.
Gemeente, de tekst voor de preek vindt u in het gelezen gedeelte, namelijk Johannes 8, de eerste 11 verzen, wat bij ons wel bekend staat als de geschiedenis van de zondige vrouw. Gemeente, vanavond willen we stilstaan bij de barmhartigheid van de Heer Jezus Christus. En dat zit eigenlijk ook al in het thema van de preek. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat een thema is dat eigenlijk past op elke preek die gaat over een gedeelte uit het evangelie. Want het is toch waar dat alle woorden en werken van de Heer Jezus Christus op aarde schitteren van zijn barmhartigheid. Ook de geschiedenis dus waar we vanavond naar luisteren. De barmhartigheid die de Heer Jezus bewijst aan die zondige vrouw. Maar ook de barmhartigheid die uitgaat naar de fariseeën en de schriftgeleerden die met kwade bedoelingen tot hem zijn gekomen. De barmhartigheid die ook uitgaat naar de mensen die daar in Jeruzalem zijn. En wie er ook bij de Heer Jezus komt, de Heer Jezus stuurt niemand weg. En de Heer Jezus loopt ook voor niemand weg. Mocht er iemand zijn vanavond die nog met die gedachte loopt, hoop en bid ik van harte dat u daarvan verlost wordt. Want Christus ontvangt zondaren en bewijst ze barmhartigheid. In alles wat hij doet, blijkt dat hij is zoals hij heet. Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hoe schittert Christus barmhartigheid? Dat is het thema van de preek. Drie gedachten. Hij ontvangt zondaren. Hij overtuigt van zonde. En hij spreekt uit genade vrij. Hoe schittert Christus barmhartigheid? Hij ontvangt zondaren, hij overtuigt van zonde en hij spreekt uit genade vrij. In gedachte gemeente verplaatsen we ons naar Jeruzalem, om precies te zijn naar het tempelplein waar de Heer Jezus verblijft en zijn discipelen. De Heer Jezus is daar al een aantal dagen, want hij heeft daar met de discipelen het Loofhuttenfeest gevierd. Het Loofhuttenfeest, dat is het feest waarop het volk herdenkt aan de periode dat het voorgeslacht was verlost uit de slavernij van Egypte en 40 jaar door de woestijn heeft getrokken en 40 jaar door de Heere werd verzorgd. De Heere droeg zijn volk, zoals een vader zijn zoon draagt. En op de achtste dag van dat Loofhuttenfeest, dat was een bijzondere dag, dan kwam het feest tot een hoogtepunt, want op die dag werd ook gevierd en herdacht dat God zijn wet had gegeven. De bevestiging van zijn huwelijk met zijn volk. Zijn wetten had hij gegeven. Dat was de dag waarop de vreugde van de wet werd gevierd. Het is na dat feest dat de Heer Jezus de Olijfberg is opgegaan met zijn discipelen. Een bekende plaats voor hem, want daar verbleef hij toch meestal als hij in Jeruzalem was. De Olijfberg met de Olijvenhof, zoals u weet, de hof van Gethsemane. Daar zocht hij zijn vader, daar had hij gemeenschap met zijn vader en daar sprak hij met zijn vader over de wil van de vader, namelijk om de wet te vervullen, om de gerechtigheid te vervullen, om de schuld van zijn volk te dragen, om zondaren zalig te maken. En dan is het de dag daarna dat hij weer in de tempel is, op het tempelplein of in een van de bijgebouwen waar hij onderwijs geeft aan het volk. En terwijl hij bezig is dat onderwijs te geven, wordt hij onderbroken. Want ja, daar komen geestelijke leiders van het volk aan. De fariseeën en schriftgeleerden waar het volk diep respect voor heeft. Het zijn, laten we maar zeggen, de dominees en de ouderlingen. Mensen waar je naar luistert en die het voorbeeld zijn voor het volk. En de mensen gaan al opzij als die deftige heren eraan komen. Maar in het midden van die deftige mannen is een vrouw die ze bij de Heer Jezus brengen. Vers 3 zegt dat ze een vrouw tot hem brachten in overspel gegrepen. Die geestelijke leiders komen tot Jezus met een vrouw die in zonde leeft. Op het eerste gezicht, en als je de geschiedenis nou niet kende, een prachtig plaatje, nietwaar? Geestelijke leiders die zondaren tot Jezus brengen. Wat kun je beter doen? Zeker degene die aan de zonde geketend zitten, die slaven van de zonde zijn, die moet je bij Jezus brengen, nietwaar? Maar met dat doel zijn ze helemaal niet bij Jezus gekomen. Ze komen niet tot Jezus omdat ze hem dienen en omdat ze hem lief hebben, maar omdat ze hem haten. Het liefst ruimen ze hem uit de weg. Ze willen hem grijpen als het kan en ombrengen. Maar dat kan niet zomaar. Want hij heeft veel aanhang. Het volk loopt hem na. En daarom moeten ze een manier vinden waarop ze Jezus in diskrediet kunnen brengen. Zodat het volk ook gaat zien dat ze Jezus niet moeten volgen, maar moeten luisteren naar de fariseeën en de schriftgeleerden. En daarom willen ze een val zetten voor de Heer Jezus. Ze willen hem eigenlijk klem zetten als het kan. En daarvoor hebben ze een duivels plan bedacht. Een gelegenheid doet zich al vrij snel voor om dat plan uit te voeren, want ze vinden een vrouw die overspel pleegt. Wie die vrouw geweest is, weten we niet. Of ze getrouwd was, weten we niet. We weten wel dat ze het kussen met een ander deelde die haar man niet was. En ze is op de daad betrapt. Laat zich moeilijk denken dat de fariseeën en schriftgeleerden dat toevallig zagen gebeuren. Wat lijkt er meer op dat ze wisten dat die vrouw in overspel leefde. Er zijn wel verklaarders die meenden dat het een publieke vrouw was. Maar daar zijn geen redenen voor om dat aan te nemen. Maar een vrouw in ieder geval die in overspel leeft. En ze hadden haar tot die tijd altijd nog met rust gelaten. Maar nu ze een duivels plan hebben bedacht, weten ze haar te vinden. En ze hebben haar op de daad betrapt. Ze waren er getuigen van. En wat zegt de wet van Mozes dan ook alweer? In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Wat zal die vrouw geschrokken zijn? Toen daar in 1 keer een stel ogen haar zagen. Was het stiekem wat ze deed? Misschien moest ze wel snel een kleed pakken, omdat ineens die mannen in haar kamer stonden. Misschien heb jij dat ook wel eens meegemaakt, dat je niets vermoedend op je slaapkamer zat en ineens stond je moeder in de kamer en je schrok je wild en je klapte gauw de laptop dicht. Je hield iets verborgen, anderen mochten het niet zien. Maar je kan het niet meer verbergen, want je bent betrapt. Nou, deze vrouw moet zich ook betrapt hebben gevoeld en ze nemen haar mee. En die man dan? Moest hij niet mee? Ja, eigenlijk wel. Maar die lieten ze met rust. Ze hadden die vrouw genoeg. En dat was een makkelijke prooi voor hen. Want zeker in die tijd hadden vrouwen toch eigenlijk helemaal niks in te brengen. Die werden altijd benadeeld ten opzichte van de mannen. Ze was het zwakkere onder de mensen. En nu staat ze dan oog in oog met de Heer Jezus. De vrouw in het midden. En dan wordt het wel duidelijk wat die fariseeën en schriftgeleerden willen. Dat de Heer Jezus een oordeel gaat uitspreken. Het lijkt wel een rechtszitting. En dat die vrouw in het midden staat, hint daar ook op. De beschuldigde staat in het midden. En de fariseeën en schriftgeleerden, die zeggen het tegen de Heer Jezus, ze stellen hem voor de keus, als het ware. Of eigenlijk niet, ze maken het eigenlijk heel eenvoudig. Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En nou komt het. Mozes heeft ons in de wet geboden dat er zulke gestenigd zullen worden. Gij dan. Wat zegt gij? Er klinkt duidelijk verachting in de woorden van deze fariseeën en schriftgeleerden door. Als het hebben over de zulke, een vrouw als deze. Zij hoort gestenigd te worden naar de wet van Mozes. Nou, dat is waar. Dat is waar. Even afhankelijk of ze nou getrouwd is geweest of niet. Maar Deuteronomium 22 vers 22 wijst ons daarop dat het een gruwel is in de ogen van de Heere. En dat die vrouw gestenigd moet worden. Of Leviticus 20 vers 10. Beetje afhankelijk van wat de situatie is. En het lijkt alsof deze geestelijke leiders het opnemen voor de wet van de Heere. Voor Gods recht. Ja, zij zijn de behoeders van de wet. Maar het allerbelangrijkste van de wet, dat missen ze. En wat is nou het allerbelangrijkste van de wet? Jongens en meisjes in de kerk. Dat is de liefde. De liefde. En de liefde, die kenden ze niet. Maar wat was nou precies dan, hoe probeerden ze de Heer Jezus dan eigenlijk klem te zetten? Hoe zit dat dan? Nou, dat zit zo. Als de Heer Jezus nou zou zeggen dat ze inderdaad gestenigd behoort te worden, dan zouden de fariseeën en schriftgeleerden smalend tegen de Heer Jezus en de omstanders kunnen zeggen, maar wat blijkt nou van uw barmhartigheid? En dat u zegt dat u de zonde kunt vergeven. Als de Heer Jezus nou zegt, laat haar gaan, want we moeten barmhartig zijn, dan kunnen ze zeggen, maar wat blijkt nou van de woorden van uw eigen prediking, dat u zegt dat u gekomen bent om de wet te vervullen en niet te ontbinden. Zo staan ze voor de Heer Jezus. En de vrouw in het midden. En de menigte eromheen. Maar waar staat u? Waar sta jij? Tegenover de Heer Jezus. Weet u wel dat u op dit moment oog in oog staat met de Heer Jezus? Ja, hoezo dan? Iedere eredienst, vanaf het allereerste moment dat een eredienst begint, zitten wij, staan wij als gemeente voor Gods troon. En zo beleiden we toch, komt de Heere tot ons onder het gewaad, onder het kledingstuk van het woord. Hoe bent u hier gekomen? Dat is toch hopelijk omdat u verlegen bent om een genadig God. Of bent u hier, ben jij hier omdat dat nou een keer de gewoonte is? Of omdat het moet? Bent u hier omdat u iets te beleiden hebt misschien voor de Heere? Ben je hier om de Heere te smeken om zijn genade? Wat is er in je hart? De Heer Jezus weet het. En het wonder is, wat dat ook in uw hart is, hij stuurt u niet weg. Hij stuurt u niet weg. Die fariseeën en schriftgeleerden, hij stuurt ze niet weg, al weet hij dat ze met een duivelsplan tot hem zijn gekomen. De grootste vijand van de Heer Jezus zoekt de Heer Jezus. Het weerhoudt hem niet om zijn werk te doen, wat de Vader hem gegeven heeft om te doen. En dat is om de wet te vervullen. En om zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Om de zonde te vergeven. En wonder, hoewel hij naar recht in toren zou mogen ontbranden over de fariseeën en schriftgeleerden. Hij die zondige vrouw weg zou mogen sturen. Hij doet het niet. En daarom, het is zo goed dat u er bent. Want oog in oog met de Heer Jezus maakt hij zichzelf bekend. Zijn barmhartigheid, die schittert. Want let maar op wat hij gaat doen. De vraag van de fariseeën en schriftgeleerden klinkt nog na. Mozes zegt dat deze vrouw gestenigd dient te worden. Wat zegt gij? Wat zegt gij? En zo duwen ze de Heer Jezus in een hoek. En wat zal de Heer Jezus nou zeggen? Staat hij in dubio? Voelt hij aan dat hij geen kant op kan? Weet hij het nu ook even niet meer? Er is geen moment in het leven van de Heer Jezus geweest dat hij het even niet meer wist. Want bij hem is altijd raad, wat uw situatie ook mag zijn. En de Heer Jezus zit dus niet klem in hun strikvraag. Maar hij draait alles in een handomdraai om. Of misschien beter gezegd, met een eenvoudige vingerbeweging. Want hij zegt helemaal niks. Hij antwoordt niet, zo lijkt het. Wat doet hij wel? Hij gaat bukken. En hij gaat schrijven met zijn vinger in de aarde. En misschien is het voor onze beeldvorming wel goed om te beseffen dat de aarde, dat moet u dan in dit verband zien op de grond. Want hij was daar op de tempelplein of in een van de bijgebouwen en daar was verharde grond. Maar die verharde grond, die was wel stoffig en daar lag ook allerlei zand op. Want dat hadden de mensen allemaal aan hun voeten vanwege de straten die zo stoffig waren. En dus hij schrijft met zijn vinger op de grond in dat zand, in dat stof. Waarom doet hij dat? En wat schrijft hij eigenlijk? Ja, daar hebben vele verklaarders hun hoofd over gebogen en ook gebroken. Want ja, wat kun je daar nou van zeggen als het evangelie niet zegt? En het is ook de enige keer dat we in de evangelie lezen dat de Heer Jezus zoiets doet. Maar het maakt wel onderdeel uit van de geschiedenis. Tot twee keer toe buigt de Heer Jezus en schrijft hij in de aarde. Het gaat natuurlijk dan veel meer om dat effect wat dat heeft. Zo lijkt het dan wel heel aannemelijk. Het gaat om het effect. Ja, zijn er verklaarders die zeggen, kijk, op deze manier haalt de Heer Jezus als het ware de spanning uit de vraag. En het is een manier om af te leiden. En dat de fariseeën en schriftgeleerden een beetje in de war raken. Maar zou er niet wat voor te zeggen zijn wat ik vond bij de kerkvaders? Die wijzen naar Jeremia 17. Het gedeelte dat we hebben gelezen. En dat daarmee de Heer Jezus woordeloos ontdekkend onderwijs geeft aan de fariseeën en schriftgeleerden. Want die kenden de schrift toch zo goed. Nou en of. Die kenden complete gedeelten van de profetieën uit hun hoofd. Zullen ze Jeremia 17 niet gekend hebben? En zullen ze de woorden niet gekend hebben zoals we die gelezen hebben? O Heere, vers 13 van Jeremia 17. O Heere, Israëls verwachting. Allen die u verlaten, zullen beschaamd worden. En die van mij afwijken, zullen in de aarde geschreven worden. Want zij verlaten de Heere, de springader des levende waters. Met andere woorden, wie de Heere verlaat, de springader, de bron van het leven, die heeft geen leven in zich blijvende. die worden in de aarde geschreven. Met andere woorden, die zullen vergaan. Die komen om voor eeuwig. Misschien heb jij dat wel eens gedaan. Als je buiten speelt en je hebt stoepkrijt en je maakt een prachtige tekening op de stoep. En dat blijft mooi zolang het droog blijft. Maar als er dan een flinke regen bij komt, dan spoelt dat krijt helemaal weg. Dan is het uitgewist, dan zie je er niks meer van. Dan zegt de Heer Jezus, dat gebeurt nou met allen die mij, de fontein van het leven, verlaten. En dan moet u daarbij bedenken dat die dag daarvoor, die laatste dag van het Loofhuttenfeest, er in een processie kruiken met water op het tempelplein werden uitgestort. En toen de Heer Jezus dat had gezien, dat hij toen uitriep, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Toen had hij gewezen op zichzelf, de beloofde Messias, Israëls verwachting, de springader van het leven. Die in hem gelooft zal niet sterven, maar leven. Maar wie hem niet gelooft, zal in de aarde geschreven worden. Zullen de fariseeën en schriftgeleerden niet begrepen hebben? Toen hij vooroverboog en schreef in de aarde. Zij die zo doorkneed waren in de schriften. Ze zullen het begrepen hebben, ik ben ervan overtuigd. Maar ze merkten het niet op. Want ze blijven vragen, wat zegt gij? En dan komt de Heer Jezus overeind. Hij richt zich op en hij kijkt ze als het ware één voor één aan. En dan zegt hij, die van u lieden zonder zonde is, werpen de eerste steen op haar. Wat zegt de Heer Jezus nou? Nadat hij in de aarde heeft geschreven. Hij zegt als het ware, jullie brengen een zondige vrouw tot mij om haar te veroordelen. Jullie willen dat ik een oordeel uitspreek. Ik zal een oordeel uitspreken. Maar dan begin ik wel met jullie, fariseeën en schriftgeleerden. Bij jullie die van mening zijn dat ik een mens ben die de zonde mag veroordelen. En nu klaagt het woord van de Heere in één keer hen aan. Nu zitten zij in één keer in de beklaagde bank. Want nu worden zij voor de vraag gesteld, wie van jullie is zonder zonde? En daar hadden ze niet op gerekend. Nou moeten zij zichzelf gaan onderzoeken. En dat doen ze nog ook op het machtswoord van de Heer Jezus. Ontdek het, gemeente. Het onderwijs dat de Heer Jezus geeft, wat de Heer Jezus u persoonlijk geeft, heeft altijd een ontdekkend element in zich. Toch? De Heer wil ons altijd dat we ons ontdekken aan onszelf. Onder andere, als hij zichzelf bekend maakt, wie ben ik voor God? En hebt u zo ook deze morgen in de spiegel van de wet gekeken? Nog kritischer dan dat u naar andere mensen kijkt en een oordeel over ze denkt. Want het oordeel waarmee wij anderen oordelen, worden we zelf veroordeeld, zegt de Heer Jezus. Ze doen het. Ze gaan in hun geweten overdenken of ze zonder zonde zijn. En ze komen al gauw tot een conclusie dat als ze naar een vrouw wijzen, dat er dan ondertussen drie vingers naar hunzelf wijzen. Ze erkennen dat ze niet zonder zonde zijn, van de oudste tot de jongste toe. Overtuigd van zonde gingen zij uit, zegt de schrift. Ze gingen weg. Weg bij de vrouw vandaan. Ja, ja, ja. Weg bij Jezus vandaan. En Jezus werd alleen gelaten, staat er in vers 9. Dat is wat, gemeente. Overtuigd van zonde, omdat de Heere je aan je zonde ontdekt. En ondertussen blind zijn voor de zaligmaker die zondaren redt. Wat hadden ze moeten doen? Ze hadden naast die vrouw moeten gaan staan. In het midden. Dat was hun plaats geweest. Overtuigd van zonde. Beschaamd het hoofd buigen. Net als die vrouw. Je schuldig weten voor God. Aangrijp het, gemeente. Dat je als kerkmens, het zij dat je heel serieus bent en heel degelijk bent. Het zij dat je slordig bent, onverschillig. Maar toch onder het woord de bron, de springader van het eeuwige leven bent. En die verlaat. Als je dat blijft doen. Als je onbekeerd voort blijft leven. Dan zal je naam nog eens in de aarde geschreven worden. Dan kom je om. Hoe schittert Christus barmhartigheid. Naar die fariseeën en schriftgeleerden als hij ze zoekt te overtuigen van hun dwaasheid. Wat schittert Christus barmhartigheid. Wanneer hij zoekt ons te overtuigen van onze zonde. Nee, niet aangenaam voor het vlees, maar zo nuttig en zo heilzaam. Want dat doet hij met geen ander doel dan dat we zullen buigen voor hem. Dat de schellen van onze ogen vallen en dat we zijn genade gaan begeren. Dat we die gaan smeken van hem. Dat je zonde schuld wordt voor hem. En dat je het gaat belijden. Dat je gaat smeken om zijn genade. Ja, dan moet het toch wel naartoe. Eens voor het eerst, maar toch ook telkens weer opnieuw. Want als je van genade mag gaan leven, dan kom je er ook steeds meer en dieper achter hoezeer je de genade van Christus nodig hebt. Verlegen om zijn genade. Verlegen om zijn barmhartigheid. En terwijl de ene farizeeën en schriftgeleerden naar de andere verlaat, buigt de Heer Jezus zich voorover en schrijft weer in de aarde. En geeft ze nog een preek mee als ze weggaan. En als ze dan allemaal weg zijn gegaan en de Heer Jezus nog voorover gebogen zit en die vrouw daar alleen staat, wat doet zij nou? Zal zij stiekempjes weggaan? Niemand ziet het. Hij heeft het ook niet in de gaten. Nee, dat doet ze niet. Zij blijft staan. Die vrouw die begrijpt heel goed dat die man tot wie zij is gebracht recht mag spreken. Dat hij niet zomaar een mens is. Ze zal vast van hem gehoord hebben. Misschien heeft ze zelfs wel preken van hem gehoord. En nu staat ze als aan de grond genageld en weet ze zich schuldig. Ze weet dat het verdiend is als ze gestenigd wordt. En dan wacht ze. En dan horen we in onze derde gedachte dat hij haar uit genade vrijspreekt. De Heer Jezus richt zich opnieuw op. De vrouw in het midden, zegt Johannes nadrukkelijk. Ik wees u daar al op. In het midden. Welk midden? Er zijn geen beschuldigers meer. En toch in het midden. In het midden van het gericht. En ze weet dat een man het toekomt om recht te spreken. Hij heeft macht en recht om oordeel te vellen. En ze buigt eronder. Ze heeft geen weerwoord wanneer de Heer Jezus vraagt of er niemand haar heeft veroordeeld. Dan zegt ze niet, nee dat kon ook niet, want ieder mens is zondaar. Maar dan buigt ze. Er is geen verontschuldiging. Ze zegt ook niet, nou ja, maar die man die heeft net zoveel schuld als ik. Nee, ze erkent, ze buigt, ze zegt niemand, Heere, Kyrios, Meester, u die regeert, die alles toekomt, hoogste rechter. En daarmee herkent ze de majesteit van de Heer Jezus en haar eigen nietigheid en zondigheid. Wat een belijdenis, gemeente. Wat een antwoord van deze vrouw op Jezus' vraag. Hoe schittert zijn barmhartigheid? Want met zijn vraag ontlokt hij haar belijdenis. En zoekt hij haar geloof, het geloof dat hij zelf in haar hart heeft gelegd. Niemand, Heere. Ik weet wie ik ben, een zondige vrouw. Ik sta schuldig aan het gebod van de Heere. Ik weet wie u bent, hoogste rechter. Zo staat ze dan, schuldbewust, rechteloos. En haar antwoord leert ons wat het effect is. Wanneer Jezus' woorden en daden ons binnenste raken, dan lopen we niet meer bij de Heer Jezus vandaan. Maar dan staan we als aan de grond genageld. En dan worden we het met de Heer Jezus eens. En dan komt de climax van de geschiedenis. Zo veroordeel ik u ook niet. En in de grondtaal staat het woordje ik en met nadruk. Zo veroordeel ik u ook niet. Ik en u staan naast elkaar. De Heer Jezus en die vrouw staan ook heel dicht bij elkaar. Wat doet de Heer Jezus nou? Wanneer hij deze woorden uitspreekt tegen een vrouw die in het midden staat. De Heer Jezus neemt de plaats van deze vrouw over. Ik veroordeel u niet. Want ik heb de wet van Mozes zo lief. En hij heeft deze zondige vrouw zo uitnemend lief. En dat is nou zo'n wonder van genade, hè? Dat zijn liefde tot de wet en liefde tot een zondaar elkaar niet tegenspreken, maar juist samen gaan. Hoe kan dat? Hoe kan hij haar niet veroordelen, terwijl dat toch wel zou moeten naar de wet van Mozes? Omdat hij het oordeel van de wet over het volk op zich heeft genomen. De veroordeling naar de wet van Mozes heeft hij op zich genomen. Hij werd niet gestenigd. Nee, dat niet. Maar hij werd nog erger tot een vloek gemaakt. Hij kwam aan het kruis van de schande te hangen. Voor doodschuldige mensen. Voor mensen die naast deze vrouw hun hoofd gaan buigen. En het belijden dat ze rechteloos zijn. Daarvoor is hij in deze wereld gekomen. Hij is aan de wet van Mozes volkomen gehoorzaam geweest. Gods wet die geschreven is in zijn hart. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood des kruises. En Jesaja, de profeet, zegt: de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En zo werd het van de vrouw in het midden naar Jezus in het midden. Want als Johannes dan verderop de kruisiging van de Heer Jezus beschrijft en dat er bij hem misdadigers werden gekruisigd, dan staat het er nadrukkelijk bij: en Jezus in het midden. En dat is niet eenvoudig weg omdat hij in het midden hing, maar dat is in het midden van het gericht. Hij in haar plaats. Daarom veroordeel ik u ook niet. Wat zal dat voor die vrouw zijn geweest? Nou, dat weten we niet. Ik weet niet hoe ze dat heeft beleefd. Wat we wel weten, en daar gaat het om, is dat deze vrouw het voorwerp was van Christus' barmhartigheid. Hij is haar levensbron. En daar had ze niet op gerekend. Dat had ze niet verwacht. Dat hij haar schaamte wil bedekken. Haar schande met zijn dood. Dat wist ze toen nog niet. Maar zal ze dat later geleerd hebben? Zou dat nou ook voor u kunnen, voor jou? Christus in uw plaats, in jouw plaats. Daar komt het toch op aan. Dat we weten dat we een borg hebben voor onze ziel. Vergeet dan niet hoe deze vrouw bij de Heer Jezus is gekomen. Ze kwam niet uit eigen beweging. Met valse voorwenselen werd ze tot Jezus gebracht, nota bene. Het was het middel van de zaligmaker om haar tot hem te krijgen. Dat waren ook liefdekoorden waarmee hij haar tot zich bracht. Dat waren liefdekoorden die voor haar wel beschamend waren. En ze schaamde zich ook. Maar toen ze één keer voor hem kwam, viel het alleen maar mee. Terwijl ze kort daarvoor, nota bene, misschien een uur daarvoor, op overspel betrapt werd. Nog geen uur daarna mag zij delen in de barmhartigheid van de Heer Jezus Christus. Hoe schittert zijn barmhartigheid? Gemeente, deze Heer Jezus leeft nog. Hij is nog altijd dezelfde. Voor hem zijn geen onmogelijke gevallen. Al zit je midden in de zonde, midden in de verslaving, misschien vandaag nog wel aan toegegeven. Hij overwint alle tegenstand. En met uw zonde en met uw schuld kunt u Jezus niet in een hok duwen, drijven. Want hij heeft alle macht om de zonde te vergeven en de banden van de zonde te verbreken. Dat kan hij doen als liefhebber van de wet van Mozes. Als gehoorzaam zijnde aan de wil van de Vader. Hij kan dat doen, rechtvaardig en barmhartig zijn. Want dat is God. God zorgt er zelf voor dat er aan zijn recht wordt voldaan. Gods barmhartigheid komt op uit zijn eigen hart en wordt ons verkondigd in de Heer Jezus Christus. Daarom kan de Heer Jezus zeggen, zo veroordeel ik u ook niet. U die niet weet hoe u van zonde en schuld verlost kunt worden, wat daarvoor nodig is, hoor toch naar zijn woord. U hoort het echt, er is vergeving bij hem. U moet uzelf buitensluiten. Luister dan hoe zijn barmhartigheid schittert wanneer uit zijn mond u kunt horen, ik veroordeel u niet. Dat is wat de Heer u wil leren. Hij spreekt uit genade vrij. En dat is alles wat u moet weten. De vrijspraak van hem. En dan tot slot die laatste woorden van vers 11. Als de Heer Jezus dan tot haar zegt, ga heen en zondig niet meer. Zondig niet meer. Ja, ik weet niet hoe u dat vergaat, maar dan, als ik dan zo'n woord hoor, dan gaat het bij mij een beetje kriebelen. Nee, van ja, maar hoe kan de Heer Jezus dat nou zeggen? Want dat kan toch niet? Zondig niet meer en je bent nog geen minuut verder en je hebt alweer gezondigd. Wat bedoelt de Heer Jezus nou? Nee, de Heer Jezus werpt deze vrouw niet terug op haarzelf. Hij bedoelt daarmee zeker niet dat ze nu maar moet laten zien dat ze vrij is, dat ze nu vrijgesproken is en dat hij haar aanmoedigt om nu vooral haar best te doen om niet meer te zondigen. Gelukkig niet, dat zou geen evangelie zijn. De Heer Jezus zegt ook niet dat een mens uiteindelijk wel in staat is om niet te zondigen, als hij maar heilig genoeg is. Nee, wij horen hier een messiaans bevel. Een messiaans bevel. Want hij zegt dit nadat hij heeft gezegd, zo veroordeel ik u ook niet. Dat zegt hij dus nadat hij haar heeft vrijgesproken. Bevrijd van zonde en schuld. Nu je vrij bent gesproken van zonde en schuld. Nu de macht van de zonde in je leven is gebroken. Leef dan in die vrijheid waarin ik je heb gesteld. Leef dan in een verzoende verhouding met God. Geef dan je lichaam niet weer over aan de zonde. Leef in de vrijheid waarin ik je stel. De Heer Jezus, die de wil van de Vader zo lief heeft. Hij wil dat we alle leven naar Gods woorden zijn geboden. Wees heilig, want ik ben heilig. Echte vrijheid is als je niet meer langer zelf bepaalt wat je wilt doen. Maar als je je laat bepalen door wat God wil. Zondig niet meer. En wanneer de Heilige Geest in je leven aan het werk gaat en je hart vernieuwt. En je door genade mag schuilen achter het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Dan weet je je aangesproken door zo'n bevel. Zondig niet meer. Net zoals de apostel Paulus dat zegt in Romeinen 6. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden des zelfs lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Maar stelt u zelf goden als uit de doden levende geworden zijnde. En stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Begrijpt u? Begrijpt u dat? Dan wordt het je verlangen. O, hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Je zou wel willen dat je zonder zonde was. En je jaagt erna of je het ook grijpen kon. Waartoe je van Christus gegrepen bent. Dat is het verlangen om niet meer te zondigen. De Heer Jezus spoort haar daartoe aan. En dat kenmerkt toch ook het leven van iemand die de Heere vreest. Niet als terugbetaling of als dankbetuiging, dan moet ik iets doen voor de Heere. Maar dat kan dan toch niet meer anders. De liefde van Christus werkt dat uit in je leven. En dan is het zo heerlijk dat wat de Heere nou beveelt, dat belooft hij ook. Want wat hij zegt, zondig niet meer, dat zal eens waarheid worden ook. We leren het in dit leven, in beginsel noemen we dat dan. En als kleeft de zonde ons aan, we leren te strijden tegen de zonde en we verlangen om heilig te leven, om zijn wil te doen. We strijden tegen de begeerte van deze wereld en de listen van de duivel. En al vallen we nog, struikelen we nog in velen. En al kunnen Gods kinderen nog makkelijk afdwalen als een schaap de herder verliest. Toch zal hij ervoor zorgen dat ze eens hem zullen dienen zonder zonde. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Als hij weer komt en de zijnen thuis houdt. Voor eeuwig verlost van zonde. Voor eeuwig verlost van verleidingen. Met lichaam en ziel hem eeuwig groot te kunnen maken. Wat een wonder. Deze Heer Jezus Christus leeft. En hij zoekt nog steeds zondaren op. Hij trekt naar zich toe. U die dat misschien helemaal niet verwacht. U die uzelf er alleen maar buiten moet sluiten. Hij brengt in het rechte spoor van zijn gerechtigheid. En hij spreekt vrij. En hij maakt vrij. En zo leidt hij zijn volk tot een eeuwige zaligheid. Waarin wij leren niets te verwachten van onszelf. Maar alles van zijn barmhartigheid. Amen.